De Bright Podcast brengt je elke week de nieuwste gadgets.
Het is gewoon de allerbeste Apple Watch die er is.
Technieuws.
Instagram heeft eerst een functie van de concurrentie afgekeken.
Commentaar.
Ik denk van, het was gewoon Volkswagen onwaardig, die oplossing.
En de beste tech tips.
Mijn favoriete boek was Helgoland van Carlo Ravelli.
Luister de Bright Podcast elke woensdag in je podcast app.
Wat een geweld.
Het is zo lekker om naar te luisteren.
De mensen oordelen in het algemeen meer met de ogen dan met een van de andere zintuigen. Ieder ziet wat gij schijnt te zijn, maar weinigen bemerken hoe gij in werkelijkheid zijt.
Je kunt maar beter gevreesd zijn dan geliefd.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 200. En welkom ook PG.
Dag Jaap, 200.
Aflevering 200, bijna aan het einde van het derde seizoen. Dat is wel een moment, hè, PG.
En nog steeds alle weken een experiment, Jaap.
Ik begin het experiment steeds beter te begrijpen.
Ja, maar jij bent ook veel slimmer dan ik.
Betrouwbare Bronnen, we bedanken onze luisteraars die nog steeds mogelijk maken dat wij dit allemaal doen. Want ja, zonder luisteraars ben je nergens.
En het zijn er aldoor weer meer.
Ja, en sommigen die worden zelfs vriend van de show.
Dat is ook hartstikke leuk.
Vriend van de show, dat betekent dat je met een donatie onze podcast echt mogelijk maakt. Want dan kunnen we nog heel lang doorgaan. Dus als je vriend van de show wil worden, misschien is aflevering 200 wel het mooie moment daarvoor. Ga dan naar vriendvandeshow.nl/bb.
Jij weet vast nog, Jaap, onze eerste editie.
Tuurlijk, dat was met Jan Terlouw. Zat s'avonds meteen in het 8-uur-journaal. Aflevering 1, heel bijzonder. En ook heel interessant, jij had een verhaal over de voor veel Nederlanders toen nog volstrekt onbekende Duitse minister van Economische Zaken en Klimaat, Peter Altmaier. Want die werd in de Duitse media plotseling genoemd als mogelijk nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. Kwam totaal uit de lucht vallen. Jij hebt toen helemaal verteld wie die man was. En niet heel veel later was hij te gast bij ons. Bijzonder was dat hij dat hele gesprek in het Nederlands heeft gedaan. Want hij bleek Nederlands te spreken.
En niet een beetje, een ongelooflijk goed humoristisch. Je weet, dat is altijd het geheim. Als je een andere taal, als je dat met humor over kan praten, dan beheers je die taal ook echt. En met een vuur en met een passie. Zoals ja, mensen die Peter Altmaier kennen, die waren helemaal niet verbaasd.
Nee, maar het komische is, jij zegt het is voor mij alle dagen nog een experiment. Nou ja, ik ben journalist, dus ik heb altijd wel een beetje een idee waar ik naartoe wil met iets. En dat zie je eigenlijk ook wel, want die allereerste aflevering die bevatte al de elementen die nu nog steeds heel kenmerkend zijn voor Betrouwbare Bronnen. En waarom Betrouwbare Bronnen ook, ja, mag ik toch misschien wel zeggen, uniek is in de podcastwereld. Want we hebben het niet alleen over de politiek aan het Binnenhof, de actuele politiek. We hebben het ook over de Europese politiek. We kijken ook naar wat er in de maatschappij daaromheen plaatsvindt. En we kijken natuurlijk ook naar de geopolitieke ontwikkelingen. En dat alles, PG, en dat is dan zeker ook aan jou te danken, alles in een historisch kader.
Ja, ik vond het toen leuk om te zeggen, stel nou dat een Duitser de voorzitter, de president van de Europese Commissie wordt. Het werd een Duitse. Dan is dat de tweede. Want één ding had ik zo'n gevoel voor, dat weet in Nederland bijna niemand.
De tweede in de geschiedenis.
Ja, dat de allereerste president in Brussel van de commissie een Duitser was. Meneer Hallstein. En die dus als het ware de basis heeft gelegd voor het, wat nu dus die baan is. En die Europese Commissie als zodanig, hoe dat functioneert. Het soort mensen dat er werkt.
Aflevering 100 ging over Nederland en Europa, de lusten en de lasten. Waarom Nederland vaak een wat moeizame verhouding met Europa heeft als het gaat om het geld. Nou, dat was ook bijna een profetische aflevering. Want daarna kwam ook weer heel veel gedoe tussen de Nederlandse regering, het kabinet Rutte en Europa, als het ging over de plannen voor een nieuwe zevenjaarsbegroting. En daar kwam nog het coronaprobleem en de hersteloperatie bovenop. Dus ook typisch weer zo'n Betrouwbare Bronnen aflevering. Eigenlijk een iconische aflevering. Is ook heel goed beluisterd.
En dat is ook heel leuk dat je dus dingen zelfs over het Den Haag van de middeleeuwen en de onderhandelingen van de ambtenaren in Den Haag, hè, onder de toenmalige graaf Albrecht van Beieren, met de paus in Rome, met anderen in Europa, dat je dus patronen daarin kon zien, inclusief het gemopper op die Zuid-Europeanen, die je gewoon nog steeds ziet.
En dan gaan we nu beginnen, PG, aan aflevering 200, maar niet dan nadat we nog even een aantal mensen bedankt hebben. Vooral natuurlijk Anne Janssens en Tim de Gier, de oprichters van Dag en Nacht Media, onze uitgever. En iemand die ons ook heel vaak bijstaat op dit moment, Flip Kilian Adams. En natuurlijk nog allerlei mensen die ons in het begin ook heel erg gestimuleerd hebben om vooral zo door te gaan zoals we het deden. En de belangrijkste daarvan is misschien wel de helaas niet meer onder ons vertoevende Max van Wezel, die zelf ook podcasts maakte. En die in het begin wel eens heeft gezegd: ik maak een podcast van 25 minuten voor de NPO. Langer mag niet, want dan denken ze dat er geen luisteraars meer zijn. En jullie maken een podcast die soms wel eens langer dan 3 uur duurt. En als jullie 25 minuten ver zijn in die podcast van 3 uur, dan is PG nog bezig met zijn introductie.
En dit was het soort humor van Max die wij niet meer zullen vergeten en die we alle dagen missen.
Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
PG, aflevering 200. Jij zei meteen, dan moeten we het een keer gaan hebben over Machiavelli.
Niccolo Machiavelli. En dan vooral natuurlijk over zijn boek. He, want dan heeft men het over het boek van Machiavelli, Il Principe. Wat dus betekent de vorst, de heerser.
Ja, de heerser. Ik heb politicologie gestudeerd, daar kreeg ik het ook te lezen. Sterker nog, de politicologie studentenvereniging aan de Universiteit van Amsterdam heet Machiavelli. Hun blad, ik weet niet of dat blad nog bestaat, heet Discorsi. Dat is ook een bekend werk van Machiavelli.
Een ander boek van Machiavelli.
En als je nu naar de website van Machiavelli gaat, dan kun je daar zelfs mondkapjes met het logo van Machiavelli erop bestellen. PG, jij zei dus meteen, we moeten het over Machiavelli hebben. Waarom is Machiavelli, als je het in een paar zinnen kan zeggen, zo'n iconisch figuur, ook voor de politiek van nu nog steeds?
Machiavelli schreef aan het begin van de 16e eeuw een soort boek over zijn observaties uit hoe werken politiek en macht en diplomatie. Want hij had door zijn werk, waar we het over gaan hebben, met alle grote machthebbers van zijn tijd gepraat, geknokt, intellectueel dan, en had geprobeerd voor zichzelf op te schrijven, wat leer ik daar nou van? En daarmee was hij eigenlijk de eerste sinds de oude Grieken of zo, die op een empirische manier rationeel probeerde te analyseren, wat is dat politiek?
Ja, dat is eigenlijk wat wij ook vaak doen in onze podcast, met sleutelfiguren praten over hoe zij voor en achter de schermen hun werk doen.
Ja, en Machiavelli deed nog iets wat wij ook wel eens proberen. Die keek dus voortdurend naar het verleden. En dan ook vet naar ver verleden om patronen te ontdekken. En natuurlijk nog iets, Jaap. De naam van Machiavelli, een ambtenaar van het gemeentebestuur van een stad, want dat was hij, is dus een begrip geworden, zoals het ook de naam van Franz Kafka een begrip geworden is. Voorzitter, het lijkt wel Kafka. Wat u hier doet is machiavellistisch.
Ja,
dat zijn vanzelfsprekende begrippen geworden, waarbij ik dan zeg, zouden nou heel veel luisteraars van Betrouwbare Bronnen, heel veel mensen beseffen, als dat woord valt, wat zit daarachter?
Ja, er is in Den Haag ook een Machiavelli-lezing, waar vaak ook ministers voor worden uitgenodigd. Die laten zich dan dat allemaal wel gevallen, dat ze onder de vlag van Machiavelli daar iets mogen komen vertellen.
Ja, terwijl het toch eigenlijk een beetje pijnlijk is dat de man, een tijd lang is hij dan een hoog ambtenaar geweest. Een beetje een soort diplomaat voor dat gemeentebestuur van de stad Florence.
Ja.
Maar daarna is hij een ongenade gevallen en is er verder niks meer van hem geworden.
En hij is extra interessant, denk ik, PG, omdat zijn naam vaak nogal in het negatieve ook gebruikt wordt. En daar wil ik het ook met jou graag over hebben. Hoe zit dat precies en is dat eigenlijk wel terecht? Machiavelli leefde in Florence, je zei het al, van 1469 tot 1527. Dat is dus 500 jaar geleden.
Ja, En hij is dus in 1469 geboren. En jij zult mij niet vergeven dat ik zeg, dat is dus precies 300 jaar voor Alexander von Humboldt. Dat leven van Machiavelli, als je nou kijkt naar die tijd, van dat toch zeker voor die tijd lange leven. 1469, 1527. Hij werd dus geboren 20 jaar voordat Columbus Amerika ontdekte. Dus toen was hij een jonge man, toen dus dat nieuws kwam uit Sevilla. En hij overleed in de jaren dat het duidelijk was dat die monnik in Duitsland, Maarten Luther, een beweging was gestart die niet meer tegen te houden was en die tot een volledig uiteenvallen van wat men toen dacht christelijk Europa, dus de Europese cultuur en de, zeg maar, de coherentie daarvan zou leiden.
Het was dus een turbulente tijd met veel vernieuwing ook.
Een tijd van ongekende veranderingen, ongekende ontdekkingen, letterlijk en figuurlijk op wereldschaal. En met geweldige veranderingen in dus de cultuur en de machtsverhoudingen binnen Europa. En dus ook rond zijn stad Florence en zijn Italië.
Ja, moet even bijvertellen, want jij zegt hij werkte voor het stadsbestuur. Florence was eigenlijk een staat op zichzelf, hè? Want Italië bestond uit allemaal stadstaten.
Noord-Italië, Midden-Italië waren heel veel stadstaten. Daar waren weer allerlei hertogdommen tussendoor. Die we ook nu nog vaak kennen als Italiaanse provincies en gebieden. Dan had je in het midden de pauselijke staat, zoals dat heet. Dus het grondgebied wat de paus vanuit Rome regeerde. En dan het hele zuiden. Letterlijk wat nu nog altijd, zeg maar, het arme zuiden van Italië is, inclusief Sicilië, was één koninkrijk.
Ja, en Italië was dus als zodanig nog niet één staat. Maar de Italiaanse taal die ontwikkelde zich al wel. Je hebt ook een exemplaar meegenomen van Il Principe in de originele taal, in het Italiaans. En het werk van Machiavelli wordt ook wel beschouwd als een van de drie belangrijkste werken in de Italiaanse taal. Er wordt ook verwezen naar Dante.
Natuurlijk.
En naar Pinocchio.
En zeker ook Pinocchio. Ieder kind in Italië leert ook Italiaans door, bijvoorbeeld Pinocchio. Het gebruiken van, zeg maar, de taal van de gewone Italiaan, dus niet een chic Italiaans van het hof of het Latijn van de kerk, is in belangrijke mate te danken aan onder andere Machiavelli. Doordat je dus op een hele toegankelijke manier, want dat is ook zo bijzonder van zijn boeken, over actualiteit kunt schrijven en analytisch kunt schrijven, maakte hij daarmee als het ware ook het Italiaans van, zeg maar, het politieke debat en misschien zelfs wel van de discussie en de nieuwsvoorziening en opinievorming.
Wie was die man waar we nu nog steeds naar verwijzen?
Het was een burger allereerst. Het was dus niet iemand van hoge adel of iets dergelijks. Hij werd, doordat hij intelligent was, goed kon schrijven, dienstbaar was, ambtenaar van dus de gemeente Florence. En dat was daarom ook belangrijk, omdat in zijn tijd, toen hij dus nog jong was, er grote veranderingen waren in Florence. En het bijzonder was dat de familie de Medici, die daar de baas waren, het was over een handelsfamilie, die was dus niet, zeg maar, van klassieke adel, dat waren bankiers, die werden door een soort revolutie eruit getrapt. En dat nieuwe stadsbestuur, daarvan was Machiavelli een van de topambtenaren en werd met name ook hun, zeg maar, hun rondreizende diplomaat. En dat betekent dus dat Machiavelli als niet-adellijke man, als representant, als een soort roving ambassador van die belangrijke stad met al die bankhuizen, en dat was een heel belangrijk economisch-financieel centrum in Europa, met alle topmensen in Europa in gesprek raakte, verdragen moest maken, vredesverdrag moest doen met de koning van Frankrijk, met de paus in Milaan en met rivaalsteden, met Spanje. Kortom, deze burger en intellectueel werd dus een gesprekspartner op punten van macht, diplomatie en dergelijke met alle groten der aarde van dat moment. En wat er met hem gebeurde was dat toen de politieke omwentelingen in Florence, zeg maar, voor hem de verkeerde kant op gingen, hij een beetje in ongenade kwam. En toen is hij op het boerderijtje wat hij dan van de familie had aan de rand van Florence, is hij daar maar gaan zitten en een beetje zielig. En toen is hij maar gaan schrijven en zo is hij op het idee gekomen, laat ik eens een boek schrijven over wat heb ik nou eigenlijk geleerd.
En dat boek is ook een boek eigenlijk vol, je zou kunnen zeggen, wetten van de macht. Hoe kom je aan de macht en hoe blijf je aan de macht?
En dat boek heeft een hele bijzondere bedoeling en een bijzondere aard. Dus dat zal ik nogal even straks aanstippen. Vergeet niet dat hij een echte renaissance mens was. Wat natuurlijk past bij het Florence van die tijd. Hij was dus niet alleen maar diplomaat. Hij was ook een politiek en militair theoreticus. Want als ambtenaar kreeg hij ook de opdracht de fortificaties van Florence, dus de stadsmuren en de nieuwe forten eromheen, te inspecteren en te verbeteren. Dus wat deed hij? Typisch voor iemand van die tijd. Die begon dus een boek te schrijven over hoe verdedig je een stad, wat zijn betere forten, waar moet je op letten, hoe oefen je soldaten. Zijn boek, De Kunst van het Oorlog Voeren, want dat heeft hij ook geschreven, is dus meteen in zijn tijd een klassieker en een bestseller geweest.
Was dat ook vanuit het idee, er zijn nog helemaal geen boeken over dit onderwerp, dus laat ik dan maar dat eerste boek schrijven?
Dat handboekachtige, dat zat een beetje in hem. Dus wat hij dus ook deed, was dus een soort architect van forten worden. Nou, er was nog niemand in Florence, een ook niet domme man, die daar, en die tekeningen kennen wij nog, ook mee bezig was. Leonardo da Vinci. Dus Da Vinci als een soort collega was dus weer een inspirator voor zo'n boek. En zo zijn we weer op een punt, Jaap, waar wij het samen al vaker over hebben gehad in die eerdere afleveringen. Dat die mensen in die eeuwen van vroeger elkaar, dat zoals jij dat zegt, PG, ze kenden elkaar allemaal.
Ja, dat, ik zeg altijd, dat is iets wat heel typisch is voor de tijd waarin we nu leven. Iedereen heeft met iedereen contact, zeker via internet. Als je wil, dan kun je echt iedereen bereiken. Maar zelfs toen er nog niet zo extreem veel over de aarde gereisd werd, waren er een aantal sleutelfiguren. Niet alleen vorsten en politici, maar ook denkers, schrijvers.
Kunstenaars.
Mensen die iets wilden laten zien, die elkaar ook ontmoeten.
Nou, dit onderwerp, omdat dat al zo vaak vanuit het verleden en het heden is langsgekomen, heb ik ook voor deze speciale aflevering daarom ook gekozen. Want je zult verbaasd zijn wie er weer allemaal langs gaan komen. Machiavelli was dus een schrijver, naast diplomaat en fortenarchitect. Hij was een dichter. Hij was de eerste, zeg maar, moderne historicus sinds de oude Grieken. En hij heeft een toneelstuk geschreven dat tot de dag van vandaag in Italië wordt uitgevoerd. En dat door Voltaire werd genoemd als het meest perfecte komische toneelstuk van de Renaissance. La Mandragola heet dat toneelstuk. En hij was een berucht satiricus, Machiavelli. Hij schreef dus ondeugende verhaaltjes en gedichten. En zo was hij populair als de maker elk jaar van nieuwe carnavalsgedichten.
Carnavalsgedichten.
Kortom, een echte uomo universale van de Renaissance.
En dan dat boek, PG, Il Principe. Ik weet daar iets van het boek. Ik zei al, bij politicologie kregen we het te lezen. Ik heb ook nog in mijn studietijd bij Herman Tjenk Willink een jaar lang les gehad. En die liet ons ook een aantal hoofdstukken uit dat boek lezen.
Jij hebt de syllabus van Tjenk Willink voor zijn studenten van die tijd bij je. En de goede man heeft dus toen medewerkers gehad die dat zaten te fotocopiëren. En dat zit dan dus nog altijd in die syllabus die jij zo keurig hebt bewaard.
Zal ik even een paar titels lezen van hoofdstukken die hij ons studenten liet lezen? Belangrijk hoofdstuk is hoofdstuk 17, Vreedheid en Zachtmoedigheid. Ander belangrijk hoofdstuk, ook heel actueel in het licht van wat er op het Binnenhof de afgelopen maanden gebeurd is, in hoeverre een vorst zijn woord moet houden.
Is dat niet het beroemde hoofdstuk 18?
Precies.
Ja.
En ook een belangrijk hoofdstuk, hoofdstuk 19, de vorst moet vermijden zich veracht en gehaat te maken. Nou ja, dat liet Tjenk Willink, die we nu dus allemaal kennen, die iedereen nu kent, toen in de jaren 80 al aan zijn studenten lezen. En hij zei, niet onbelangrijk om hier goed kennis van te nemen.
En ja, als kabinetsinformateur zal hij natuurlijk lessen als hoe je je wel of niet aan je afspraken moet houden in een conceptregeerakkoord natuurlijk ook wel eens voor de geest halen.
Hè? Ja, ik heb een paar dingen destijds al aangestreept, die wil ik er toch nog even bijhalen, want dan krijg je een beetje een idee van hoe Machiavelli schreef. Hij schreef: een mens die in alle omstandigheden het goede wil doen, gaat onder te midden van de velen die niet goed zijn. Een vorst dus die zich wil handhaven, moet leren nu en dan niet goed te zijn.
Wat ook heel mooi is, dat hij zegt van moet een vorst nou, dus aan het eind van een van die hoofdstukken, moet die nou geliefd willen zijn vooral of gevreesd? En dan zegt hij, kijk, u weet als lezer dat liefdesgevoelens en bevliegingen en verliefdheid, dat is toch heel, ja, dat is niet heel vast. Vrees, daar kan een vorst voor zorgen dat mensen dat wel vast hebben. En hij zegt, een vorst kan maar beter dus bouwen op wat hij wel kan controleren dan op wat hij niet kan controleren. Oftewel, je kunt maar beter gevreesd zijn dan geliefd. En dat is natuurlijk heel gedurfd.
Hij schreef ook, een verstandig vorst kan nog mag zijn woord houden als dit voor hem nadelig zou worden.
Zo.
En, laatste citaat, het is veel beter medelijdend, trouw, menselijk, eerlijk en godsdienstig te schijnen dan het werkelijk te zijn. Men moet geest en gemoed zo ontwikkelen dat onder het mom der genoemde eigenschappen desgewenst het tegendeel ervan in praktijk kan worden gebracht.
Onthoud wat de grote Amerikaanse komiek Groucho Marx zei, die een, waarschijnlijk zonder het weten, een groot leerling van Machiavelli was. Die zei, if you can fake authenticity, you can achieve anything.
Er zijn heel veel mensen die heel veel aan Machiavelli hebben
tot
gehad.
De dag van vandaag, Jaap. De leerlingen, de bewonderaars, de wat al niet van Machiavelli, het zijn er eindeloos velen en dat zal nog even zo zijn.
Heel mooi voorbeeld uit de recente jaren. Kolonel Tim Collins, hij was een van de leiders van de Britten in Irak, de Britse soldaten. Hij had altijd een exemplaar van Il Principe, de heerser, in zijn rugzak bij zich, waar hij ook was in Irak.
En wij weten van Napoleon dat hij zijn eigen bibliotheek altijd bij zich had op veldtocht. En er zat in natuurlijk die Leiden des jungen Werther van Goethe en Il Principe van Machiavelli.
Jozef Staling, de nietsontziende dictator in het Kremlin, die had ook een exemplaar van Il Principe. En in de kantlijn van zijn exemplaar heeft hij ook aantekeningen geschreven. Nog een hele interessante uit de geschiedenis. Benito Mussolini, de fascistische dictator van Italië, die heeft zelfs een proefschrift over Machiavelli geschreven.
Dat is nou wat je noemt een heel apart soort eerbewijs.
Hij is dottore in het Machiavellisme, zou je kunnen zeggen.
Ja, maar er is nog iets interessants, Jaap. Hij schreef Il Principe dus in een soort ballingschap. Hij was in ongenade. Hij was zijn plek kwijt als topdiplomaat. En dat is een interessant fenomeen. Het aantal boeken, dan wel politieke beschouwingen, geschreven in zo'n fase van het leven van grote namen, politici,
is vaker gebeurd.
Jazeker. Denk maar aan Mein Kampf van Adolf Hitler. We hadden het net over Mussolini.
Ja, in de gevangenis in München geschreven.
In Landsberg. Ja, even buiten München. Maar ik denk zelf ook aan een meeslepend boek. Zeker zo goed geschreven als Il Principe, en dat is Gedanken und Erinnerungen, de memoires van Bismarck. Die in feite was opzij gezet, op buitengewoon onbeschaafde, grove manier, door keizer Wilhelm II. En natuurlijk van een heel andere soort dan Mein Kampf, of zelfs de cynicus, maar wel briljante Bismarck, de Letter from Birmingham City Jail, ook bekend als The Negro is Your Brother, geschreven door dominee Martin Luther King op 16 april 1963, toen hij met zijn mensen strijdend voor de burgerrechten in elkaar was gemapt in Birmingham. En toen in de gevangenis maar een brief schreef in de hoop dat men hem, ja, naar hem wilde luisteren.
Ja, het kan dus nuttig zijn in de gevangenis om te schrijven, want het kan de wereldgeschiedenis beïnvloeden.
En de geest verzetten. Nou, dat dit boek dus nu nog een begrip is en dus Machiavelli een begrip is en een Machiavellisme een begrip is en een Machiavellist een scheldwoord is, dat geeft dus aan dat dat boek eeuwigheidswaarde heeft. En als je kijkt naar zijn tijd, dan zijn er 2, 3 andere boeken van dezelfde tijd, van dezelfde generatie. En het interessante is, van 3 verschillende culturen in die tijd, voor wie dat ook geldt. Allereerst moeten we natuurlijk noemen Utopia van Thomas More.
Ja.
Maar wat dacht je van De Lof der Zotheid van Erasmus? En natuurlijk misschien wel de meest gelezen en belangrijkste van allemaal, de vertaling in het Duits van de Bijbel door Maarten Luther.
Ja, Ook interessant vanwege de ontwikkeling van de Duitse taal, zoals Machiavelli belangrijk was voor de ontwikkeling van de Italiaanse taal.
Het Duits als taal, als communicatietaal met een vaste, zeg maar, begrippen en ritmes en wat dan niet, is in belangrijke mate het werk van die vertaling door Maarten Luther.
Ja, dat boek Il Principe, dat verscheen pas 5 jaar na de dood van Machiavelli. Hij had dus blijkbaar niet meteen de bedoeling om het te publiceren.
Nee, de bedoeling was om het te schenken aan een heerser, aan wie het ook kon opdragen, in de hoop dus dat hij dan weer in genade zou worden aangenomen en misschien zijn baan terug zou krijgen.
Een soort sollicitatiebrief.
Ja. Het was eerst bedoeld voor de nieuwe burgemeester van Florence, dus die hem eigenlijk had ontslagen. Een iemand van de Medici. Nou, daar werd hem al snel duidelijk dat hij geen kans maakte. Maar een familielid van die nieuwe heerser van Florence, daar maakte hij wel kans. Want dat was de nieuwe paus.
Want een paus was destijds ook een zeer politiek gerichte machthebber.
En één paus, dat zal ik straks vertellen, is volgens mij een van de hoofdpersonen die dus niet nadrukkelijk wordt genoemd van dit boek. En waarom niet? Omdat natuurlijk de opvolger van die paus eigenlijk bedoeld was als wellicht iemand die dat boek in ontvangst zou willen nemen en dan de opdracht zou krijgen met een heel mooi voorwoord, begrijp je, en hem dan zou betalen daarvoor.
Het boek is geschreven als wat wel genoemd wordt een vorstenspiegel. Wat is een vorstenspiegel?
Dan is een heel klassiek iets uit de diepe middeleeuwen. Dat is dus een soort zedelijke handeling, zou je kunnen zeggen. Handboek voor dus adellijke jongens en meisjes, vorstenkinderen, van hoe moet jij een nobel mens worden?
Ja, en Machiavelli zei, zo'n boek ga ik uiteindelijk niet schrijven, want ik ga een boek schrijven over hoe je werkelijk, als je de macht eenmaal hebt, die macht kunt behouden en dat daarvoor soms ook technieken nodig zijn die niet meteen in het handboek der nobelen staan.
Het is een vorstenspiegel with a twist. En het is dus heel niet aristocratisch, niet, nou ja, wat dus al die vorstenspiegels van daarvoor waren. En daarom is het dus ook zo'n spannend boek en maakt het ook zo'n indruk. Het is dus geschreven door een burger, een ambtenaar, die dus kijkt naar zijn baas en zegt van, ja, hij doet het wel heel vroom, maar ik kreeg bijvoorbeeld van zo'n baas dan wel een opdracht om dat te doen. Dus het is ook een onthullend boek van hoe iemand dicht bij de macht kijkt naar de machthebbers. Het is dus een empirisch boek. Dat was voor die tijd ook nieuw. Hij zei, dit en dit gebeurde er. Kijk maar, want Alexander de Grote deed dat ook al. En je leest in het boek van Julius Caesar dat hij zelf al toegeeft dat. En overigens die paus deed toen dat. En als ik dat naast elkaar leg, dan is dit de wet van hoe je macht uitoefent. Het is dus empirisch, historisch, het bewust niet spiritueel. Vroom. Het gaat niet over waarden en normen. Het is niet het verzameld werk van Jan-Peter Balkenende.
Het is in zekere zin een brutaal boek.
En heel kort en bondig en scherp.
Ik heb hier op mijn bureau een boek liggen dat heet De 48 Wetten van de Macht van Robert Greene. Dat is eigenlijk verschenen, zou je kunnen zeggen, in de tijd dat Thatcher overging in Tony Blair als premier in het Verenigd Koninkrijk. En die Robert Greene die zegt, ik heb me heel erg laten inspireren door Machiavelli, maar ook door de politieke praktijk in de nadagen van Thatcher, hoe de mensen binnen die conservatieve partij met elkaar omgingen. Het interessante is, Tony Blair was dus zeg maar de sociaal-democratische opvolger van de conservatieve mevrouw Thatcher. Hij had een chef-staf die heet Jonathan Powell. En die heeft later zijn werk onder Blair op schrift gesteld in een boek dat als titel heeft The New Machiavelli, How to Wield Power in the Modern World. En Tony Blair zelf was ook niet vies van Machiavelli. Want toen hij een jaar premier was, is hij op vakantie gegaan in Italië en heeft hij de wijngaard bezocht van Machiavelli, waar je nu nog steeds wijn met het etiket Machiavelli kunt kopen.
Dat is dus bij die boerderij waar hij dat boek heeft geschreven. Ik ben zelf in Florence, toen was ik net ambtenaar op het ministerie van Onderwijs. En in mijn zomervakantie was ik in Florence en heb toen een heleboel ansichtkaarten gekocht van het grafmonument voor Machiavelli. En dat naar een heleboel bevriende ambtenaren gestuurd om ze te provoceren. Ik geef het eerlijk toe.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
Het interessante, PG, is dat het, hoewel het ongeveer 500 jaar oud is, nog steeds actueel is wat Machiavelli geschreven heeft.
En hij leest als een trein. Dat is ook heel knap.
Ja, het zijn allemaal korte hoofdstukjes. En een machthebber kan er wat aan hebben.
Ja, het is een soort executive summary van de realpolitiek. Hè? Zouden de Duitsers zeggen. Nou, en dat was dus de reden van die reputatie van het boek. En daarmee van de man Machiavelli. En daarmee van het begrip Machiavellisme. Want wat was hij? Dit was verdorven. Als je zo dacht. Want dit was amoreel. Dit was een vijand van zedelijkheid. Van idealisme. Van ethisch regeren. Het was genadeloos. Het was vies. Het was wreed. En het legitimeerde dus tirannie. Dat was dus het antwoord van de, zeg maar, de concurrenten vorstenspiegelschrijvers. Die ook schreven, u moet als vorst nobel zijn en geliefd. En u moet zorgen dat de mensen u vereren. En Machiavelli zei, dat is natuurlijk heel fijn als je geliefd bent. Maar ja, de ene keer zijn ze verliefd op die en de volgende week zijn ze verliefd op een ander. Dus je kunt als vorst misschien maar beter hebben dat ze een beetje bang voor je zijn. Heel kil. Ik gebruik ook wel weer zo'n negatief woord, kil. Je zou kunnen zeggen, ja, een beetje afstandelijk.
Een heel concreet actueel voorbeeld hierbij, PG. Het zal een beetje gruwelijk zijn wat ik je nu ga vertellen. Maar
oh jee.
Tim Collins, die dus dat boek van Machiavelli als leider van de Britse soldaten in Irak altijd bij zich had. Die zei hierover dat je dus gevreesd moet zijn. Als je een dorp bezet in een land waar dus gedoe is. En waar je de vrede terug wil brengen. Dan kan het natuurlijk geen kwaad om met de burgers goede relaties te hebben. Maar soms moet je dan bepaalde regels stellen in het begin. Waar je ook hard ingrijpt als die regels niet nagekomen worden. Bij wijze van spreken, alle wapens moeten ingeleverd worden in het dorp. Als er dan toch nog mensen blijken zijn die wapens hebben. Dan kan het zijn dat die mensen straf krijgen. Misschien wel dat ze de doodstraf krijgen. En daarna ga je een voetbalwedstrijd spelen met de jongens in het dorp. Om wel te laten zien dat je iets goeds van plan bent. En dat heeft hij geleerd van Machiavelli.
En hiermee zie je, Jaap, dat iedere koloniale Europese heerser die buiten Europa de mensen aan zich onderwierp, zijn Machiavelli goed gelezen moest hebben. Een voorbeeld van dus de impact al nog in die 16e eeuw, dus van Machiavelli's eigen leven, van die reputatie die dus de persoon Machiavelli door dat boek kreeg. Ik herhaal nog, het was dus een ambtenaar van het gemeentebestuur van Florence. Dat is de collega van Shakespeare, Kit Marlowe. Die jong stierf, waardoor hij niet zo'n enorm oeuvre heeft nagelaten. Maar ook Shakespeare zelf. Dat hij de persoon Machiavelli in hun toneelstukken gewoon liet optreden. Dus het publiek aan het hof van koningin Elisabeth I wist dus precies waar het over ging. Dus Kit Marlowe laat in zijn toneelstuk The Jew of Malta. Dat speelt natuurlijk in Zuid-Europa, het eiland Malta.
De Jood van Malta, dat klinkt een beetje.
Ja, dat is dus een scherp stuk. De proloog daarvan, het toneel gaat op. En dan voordat de handeling op Malta begint, is er iemand die gaat vertellen, dit stuk gaat over dat. En wie is dat? Niccolo Machiavelli. En de hele zaal, toneelliefhebbers, inclusief Her Majesty the Virgin Queen, wist dus wie dat was en wat ze konden verwachten.
Dus net als Napoleon, Stalin, Mussolini, had Elisabeth de eerste haar Machiavelli gelezen.
Dat weten we zeker, want haar vader Hendrik VIII had dat al gedaan. En we weten van Elisabeth I dat zij perfect Italiaans las, sprak en zelfs gedichtjes erin kon maken. Een zeer intelligente literaire vrouw. En wat doet dus die proloog van Marlowe's toneelstuk? Die voert dus Machiavelli op, dus waarschijnlijk zo'n Italiaans kostuum. En die vertelt, dit is een stuk over verraad, macht en de zucht naar geld en wreedheid. Zo. Dan wist je dus meteen wat er ging komen. En wie was dus de beste tolk van deze boodschap? Een Italiaanse gemeenteambtenaar. En het hele publiek in Engeland wist wat er speelde. Dat zegt iets dus over hoe in korte tijd dit boek de persoon Machiavelli tot zo'n begrip had gemaakt als inderdaad Franz Kafka. Hoe dus Der Prozess van Kafka, We hebben het er eerder over gehad in Betrouwbare Bronnen. Deze jonge Joodse verzekeringsambtenaar uit Praag tot een begrip maakte van ambtelijke verschrikkingen. En ook ja, hoe mensen tussen de wielen raken in staten en tirannen en dergelijke.
Ja, het Machiavellisme is dus een stempel voor dingen die niet helemaal in de haak zijn, zou je kunnen zeggen.
Amoreel leiderschap.
Maar toch laat zo'n op het eerste gezicht brave hoogleraar, ambtenaar als Cenk Willink, mij als student in de jaren 80 Machiavelli lezen.
Ja, nou ja, misschien deugt dus die professor van jou ook wel niet. Of dreug jij wel niet, dat zou ik ook kunnen. Maar zeker wat betreft die professor ga ik daar niet meteen van uit. En dat roept natuurlijk de vraag op, ja, klopt dat dan wel? Die verdorvenheidsreputatie, dat zedeloze, dat anti-ethische, hè, dat tyrannieke. Is dat waar? En zoals wel zo vaak. Nou, nee. Maar dat het als herinnering daartoe leidde, zegt wel weer iets. Mag ik een voorbeeld geven? Wat deed Machiavelli eigenlijk in dat boek? Hij wou analyseren het nieuw soort machthebber, dat dus in die tijd, hè, tussen Columbus en Luther, dat hij dus actief was in Europa, dat hij zag komen.
Ja, het was ook de tijd dat het niet meer automatisch zo was dat de nieuwe koning de zoon was van de oude koning.
Dat veranderde. En hij zegt ook in het boek, ik ga het niet hebben over, zeg maar, dynastieke vorsten en vorstendommen. Die hebben zo hun traditie, met zijn onderdeel, die hebben mij niet nodig.
En er ontstonden in die tijd ook, nou, we noemden Italië, nieuwe landen, nieuwe natiestaten.
Er ontstonden meer, wat wij nu zouden noemen, republieken. Waaronder natuurlijk eentje in de Nederlanden. Ja, ik ga het misschien wat gek zeggen. Wij hebben natuurlijk in Nederland, in onze geschiedenis, net zo'n ongelooflijk beroemde ambtenaar. Oldenbarneveld. Ook niet van adel. Maar iemand die, doordat hij een heel verstandige man was, werd ingehuurd om leiding te geven en dit en dat. En nou ja, die viel ook in ongenade, hè, op een bepaald moment. Dus Machiavelli zegt, ik ga het niet hebben over koningen en dan hun zoon. Die traditie die zit er al. Ik ga het dus ook niet hebben over bijvoorbeeld de burgemeester van Florence of de doge van Venetië. Want die stadstaten hebben ook wel een soort werkwijze. Ik ga het hebben over heel iets nieuws. Namelijk machthebbers die op grond van geconcentreerd geld, troepen en machtsdrift mensen aan zich onderwerpen en een nieuw soort rationele, niet-traditionele, dus ook niet vrome heerschappij beginnen. En dan denk je, hoe kwam hij daar nou bij? Nou, hij had iemand voor zich, met wie hij dus veel had onderhandeld, een jonge vent, een Spanjaard, die in Italië, het hele midden van Italië had onderworpen, steden belegerd, mensen hun kop afgehakt, slechte, ja, verdragen had gesloten, ontrouw was geweest aan zijn bondgenoten, alle slechte dingen had gedaan die wij denken bij Machiavellisme. Een Spanjaard. Cesare Borgia.
Borgia.
De zoon van de paus. En dan denk je, de paus, een zoon.
Dat was in die tijd, hè?
Nou, lang niet altijd. Maar kardinaal Rodrigo Borgia uit Valencia had, ja, uit de tijd dat hij, zeg maar, nog geen paus was, een gezin. Hij had nog een zoon, Juan. Dat was een wreedaard en een dronkenlap waar het slecht mee afliep. Dan had hij een jongere zoon, Cesare. Die was briljant, maar gewetenloos. En hij had een dochter, Lucrezia. En die was beeldschoon en intelligent. Dus die kon hij uithuwelijken. Dat heeft hij ook gedaan. Cesare, daarvan hoopte niet dat hij hem zou kunnen opvolgen. Dus die heeft die lach niet met 17 kardinaal gemaakt. Zodat hij mee kon stemmen. Maar Cesare had andere plannen. Dus met 23 heeft hij zich door zijn vader laten ontslaan als kardinaal. Ja, dit zijn dingen die wij ons nauwelijks meer kunnen voorstellen.
Zodat hij de handen vrij had.
Ja, want dan kon hij voor zijn vader dus het leger van de paus aanvoeren. En dus de landerijen die de paus kwijt was geraakt aan allerlei stadstaten heroveren. En de stad Florence stuurde dus, je raadt het al, Niccolo Machiavelli naar deze zoon van de paus. Om met hem een wapenstilstand te bespreken. Hem misschien als bondgenoot tegen bepaalde steden in te kunnen gebruiken. En tussen die twee mannen ontstond dus een voortdurende dialoog. Dus hij kwam vaak bij Borgia op bezoek. En duidelijk is dat Machiavelli deze jongeman, met zijn dus, mag ik zeggen, wat wilde achtergrond, fascinerend vond.
Machiavelli kon dus leren van het handelen van die jongeman Cesare Borgia. En hij kon ook Borgia zelf weer adviseren.
Ja, dat Borgia was ook geïnteresseerd in wat hij dan vond. En was natuurlijk vooral geïnteresseerd ook in dat Machiavelli, zeg maar, een half jaar eerder in Frankrijk bij koning Louis XII was geweest. En met dus de belangrijkste kardinaal, dat was daarvoor natuurlijk een collega van hem geweest, die de minister-president van Frankrijk was. En dat hij dus ook met Milaan en met Pi, kortom. Dus dat was een soort uitwisseling van intelligente analyses.
En hij was, Cesare Borgia, dus ook een voorbeeld van een nieuw soort machthebber.
Ja, Cesare was natuurlijk in feite een condottiere, zoals ze dat in Italië in de middeleeuwen al kenden. Dus iemand die met troepen bijvoorbeeld een stad innam en zichzelf dan, zeg maar, tot een soort burgemeester maakte. En dan hoopte dat zijn zoon dan daarna. En zo niet, dan pakte hij nog een andere stad erbij.
Is dat het eigenlijk hetzelfde woord als conducator in Roemenië?
Antwoord is ja. En in dat boek, als je goed leest, heeft Machiavelli nog een tweede voorbeeld. He, dus deze jonge vent, de zoon van de paus, en een heel oude man. De opvolger van diezelfde paus. Die noemt hij niet in het boek, want ja, het was natuurlijk bedoeld als een soort geschenk aan de opvolger paus daar weer van. Maar die paus, paus Julius II, kardinaal della Rovere, was de grote tegenstander van die Borgia's. En die werd gekozen in het conclaaf als opvolger. Er zat nog één paus tussen, maar die was binnen een maand alweer dood. Als paus Julius II. En iedereen wist, die gaat schoon schip maken. En die corruptie en dat gedoe van die Borgia's daar een eind aan maken.
Maar dat was dus ook voor Cesare wel gevaarlijk.
Dat was heel gevaarlijk. Heel gevaarlijk. Maar, zei iedereen, deze kardinaal de la Rovere, dat is geen probleem. Die doet dat heel even, want hij is oud. Hij was in de 60, dat was zeker die tijd ook oud. Dus, nou, ik zal je straks, ja, want houdt een beetje spannend, het verhaal over paus Julius vertellen. Dus, we zien hier, Machiavelli keek naar machthebbers van zijn tijd. Zowel dus een paus, die dus, zoals al zal blijken, heel verrassend met macht omging. En zo'n jong iemand die een soort wild, nieuw soort uitoefenen van macht bedenkt.
Ja, iemand die in, zeg maar, de huidige tijd, hij leeft nog steeds, ook als het zinnenbeeld van de realpolitiek wordt gezien, is Henry Kissinger, de Amerikaanse oud-minister van Buitenlandse Zaken, adviseur van president Richard Nixon. En ook regelmatig gesprekspartner van onze eigen premier Mark Rutte. Want regelmatig als Mark Rutte in New York op vakantie gaat voor een weekje, dan spreekt hij ook met Henry Kissinger. En Henry Kissinger is ook een fan altijd geweest van Machiavelli.
En dat kan niet verbazen. Want hij was tenslotte ook een grote kenner van Metternich en Bismarck. Wat doet dus Machiavelli observerend die Cesare Borgia, die andere vorsten van zijn tijd, koning Louis XII van Frankrijk, paus Julius. Hij probeert lijnen te trekken, patronen, empirisch. Dus vanuit wereldlijke, rationele analyses. Dus niet vanuit vrome geschriften, maar vanuit waarneming. En hij zegt dus, een vorst moet natuurlijk rechtvaardig zijn, dat is mooi. Hij moet eerlijk zijn, dat is ook nog mooier. Hij is natuurlijk een voorbeeld voor de jeugd. Ach, ja, je ziet het zoals dat nu met voetballers ook roepen. Maar dat moet hij alleen zijn als het opportun is. Als het niet nuttig is voor zijn macht, moet een vorst niet eerlijk of rechtvaardig zijn, want dan schaadt hij zijn macht. En dat is niet waar een vorst voor is benoemd.
Want zoals Machiavelli schrijft in een hoofdstuk dat mij door Cenk Willink werd aanbevolen, de mensen oordelen in het algemeen meer met de ogen dan met een van de andere zintuigen. Ieder ziet wat gij schijnt te zijn, maar weinig bemerken hoe gij in werkelijkheid zijt.
Hij noemt in het boek zelfs, dan weet Machiavelli, ik ga op het randje van wat ik kan opschrijven. Dan zegt hij, er is een vorst op deze wereld. En dan noemt hij dus de naam niet. Het is een van de weinige keer in het boek dat hij de naam niet noemt. Die een voorbeeld is van vroomheid, rechtvaardigheid en geloof. Maar wie goed kijkend weet dat hij op al die punten altijd het omgekeerde doet. En wie bedoelt hij dan? De opdrachtgever van Columbus, Ferdinand van Aragon. Dus de opa van de koning van Hispanje heb ik altijd geëerd, ja. Karel de Vijfde.
Ja.
Dus wat doet Machiavelli? Die zegt, ik ben van de realpolitiek. Om het eens even op zijn Bismarckiaans en zijn Duits te zeggen. En ik ben dus niet van de gezinningsethiek, zoals Max Weber dat zo mooi noemde. Prachtig ethisch vanuit gezinning, vanuit normen, vanuit... Ja? Maar wees maar reëel in wat wel en niet kan en wat wel en niet mag. Dus hij doet daarbij voortdurend iets wat in zo'n vorstenspiegel nooit gebeurde. Namelijk, kijk nou hoe Julius Caesar dat deed. Waarom was Alexander de Grote zo'n ongelooflijk briljante veroveraar?
Ja, dus juist ook de vrede kanten van die eerdere heersers werden belicht.
Ja, en vooral ook heersers dus van voorchristelijke culturen. Hij keek dus naar mensen van die zei, Julius Caesar en Alexander de Grote en keizer Augustus en Scipio en Pericles. Die hadden nog nooit gehoord van de Bijbel. Dat kon ook niet. Maar die heersten ook en die deden dingen die ik herken als ik kijk naar Cesare Borgia. Of naar koning Lodewijk van Frankrijk.
Dus eigenlijk zei Machiavelli hiermee, er zijn een soort algemene wetten die je kunt toepassen als heerser.
En dat zijn dus normenstelsels van rationele aard, van amorele aard dus. In elk geval, die zijn dus niet gekoppeld aan christelijke waarden en normen en zeden. En die zijn mooi, zegt Machiavelli, die zijn nuttig, maar tot op zekere hoogte. Machiavelli keek dus naar machthebbers als bijna een soort informatiedragers over hoe macht werkt. En probeerde dus wetten, bijna adviezen, conclusies en beelden te verzamelen. En daarom dat dat boek dus ook zo leesbaar is. Neemt hij hem van de voorbeeld uit de oudheid, legt dat dan even naar een beeld in zijn eigen tijd en zegt van, ziet u wat ik zie?
Ja, en soms dan had hij dus ook over machthebbers uit die tijd, zonder de naam te noemen, maar de geïnformeerde lezer die wist wel ongeveer waar het over ging.
Dat hij dus die koning van Spanje hier in één zin, als het ware, portretteerde, was voor de geïnformeerde lezer van die tijd, voor wie dit bedoeld was, natuurlijk onmiddellijk grinniken. En dat is de reden waarom ik dus, als ik het boek altijd lees, denk, ja, Cesare Borgia, zeker. Maar kardinaal Della Rovere, paus Julius II van 1501 tot 1511, het boek ja, van 1513, dus die paus was net dood. En opgevolgd door iemand van de Medici. Aan wie die het boek wilde schenken. Paus Julius is onmiskenbaar, ook trekt hij door dit boek. Deze paus was dus een oude man. Dus dat was een soort tussenpaus.
Letterlijk.
Ja, maar hij is het dik 10 jaar geweest. Want hij zat nog niet in dat Vaticaan. Of het eerste wat hij deed was via een aantal zeer slimme manoeuvres. Je hoort hem al. Cesare Borgia eerst naar zich toe halen. Keep your friends close, keep your enemies closer. Om hem vervolgens te dumpen. En hij kwam dus uiteindelijk terug in Spanje. En toen was hij ziek en daar is hij gestorven. En die hele Cesare Borgia is door deze paus weggespeeld.
Tragisch einde.
Een tragisch einde, maar iedereen in Italië had zoiets van, die oude baas, het Vaticaan, die kan wat.
Ja, dus hij paste eigenlijk al een beetje toe respect door gevreesd te zijn.
Ja, handige manoeuvres in de diplomatie. Je zou bijna zeggen, van, had hij dat boek al gelezen? Nee, dat kon niet, want dat moest nog geschreven worden. Paus Julius die kreeg een tweede jeugd. Dat heb je wel eens vaker met machthebbers. En dan zitten ze op die plek. Ik noem maar Deng Xiaoping, ik noem Adenauer, ik noem de Gaulle. Ja? Allemaal oude mannen en ineens, wam, tweede jeugd. Paus Julius is het voorbeeld daarvan. Die zei, ja, die Cesare Borgia heeft dus al voor zijn vader, mijn voorganger, allemaal steden veroverd. Die zijn allemaal natuurlijk meteen in opstand gekomen. Toen paus Alexander, dus Borgia, dood was. Ja, die steden, die wil ik terug. Dus wat deed hij? Hij heeft een leger uitgerust. Hij sloot een verdrag met de koning van Frankrijk. En die zei, u helpt mij uw vijanden te bestrijden in Noord-Italië. En met name Venetië. En dan helpt u mij vervolgens dat ik dus dat Borgia gedoe weer voor mij als paus kan innemen. En met name die ongelooflijke rijke en eigenwijze stad Bologna. Daarmee was natuurlijk Florence onmiddellijk, hè, kijk maar naar de ligging, deel van het spel.
Ja.
Dus Florence moest een plek vinden ergens tussen, zeg maar, Frankrijk en de paus. Maar Venetië was ook een concurrent van Florence. Maar, nou ja, het is moeilijk, moeilijk, moeilijk. Kunnen we niet neutraal blijven? Nou, zei de paus, dacht het niet. Dus Machiavelli moest naar de paus. En Machiavelli die reist dus achter de paus aan en ontdekt dat de paus persoonlijk, deze oude man, te paard in een enorm harnas oprukte naar Bologna. En paus Julius heeft de stad Bologna belegerd, ingenomen, zeg maar alle burgemeesters gestraft, iemand van zichzelf benoemd. Namens de stad Florence moest Machiavelli weer met dat nieuwe gemeentebestuur, weet je wel. En paus Julius deed nog iets. Die wou even laten zien dat er een andere wind waaide in Italië. En dus die huurde vanuit Florence de door hem meest bewonderde kunstenaar. En die moest op het grote plein in Bologna een reusachtig beeld van paus Julius op zijn troon neerzetten. In brons. En dat was Michelangelo. En denk je, dat beeld, dat ken ik niet. We kennen toch alle grote beelden van Michelangelo?
Is weggehaald.
Ja. Zodra de paus dood was, heeft dus het gemeentebestuur als het ware het macht weer teruggepakt. En ze hebben dat beeld omgesmolten om kanonnen van te gieten.
Is er toch nog iets nuttigs mee gedaan, zouden
maar
ze zeggen.
Maar het klinkt ook heel machiavellistisch. Deze paus was dus niet alleen een groot generaal en bestuurder en ja, maar ook een kunstmecenas. Want tot de dag van vandaag zien wij het werk van paus Julius II. Want hij heeft Michelangelo de opdracht gegeven een nieuwe kerk in Rome te ontwerpen. De Sint-Pieter. En nou was dat idee voor een nieuwe kerk wel vaker bedacht. Maar wat deed paus Julius? Die dacht, en daarom dat ik zeg, hij is een inspirator van Machiavelli. Die zei, je moet ook soms voldoende feiten creëren. Dus die heeft de bestaande Sint-Pieterskerk, die was uit de 4e eeuw na Christus van keizer Constantijn, laten afbreken. Zodat er, ja, toen moest er wel iets nieuws komen. Dus dat ontwerp van Michelangelo, wat dus daarna is gebouwd, onder de opvolgers van paus Julius, is dus een design, een idee geweest, maar ook een machtsgreep van deze oude man, waarvan iedereen dacht, nou, een jaartje, misschien twee jaartjes paus.
Ja, iets maar wat dan in Nederland had kunnen gebeuren op het Binnenhof, met het complex wat daar stond om een nieuw parlementspaleis te bouwen, wat in de tijd van Thorbecke werd bediscussieerd.
Paus Julius is de koning Willem III van het Vaticaan, zeg jij eigenlijk. Ja, inderdaad.
Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
Wat je dus ziet in Machiavelli is iets heel moderns. Hij was gefascineerd door mensen, mag ik zeggen, door machtsdieren. Cesare Borgia, paus Julius, Alexander de Grote, Caesar. Wat kun je daarvan leren? En ik ga het nu gek zeggen, Jaap, voor onze luisteraars denk ik meteen herkenbaar. Hij was de Robert Caro en de Anne Applebaum van de Renaissance.
Ja, Robert Caro natuurlijk, de biograaf van Lyndon Baines Johnson. Hij is nog steeds aan het schrijven. Heel veel delen zijn al verschenen.
En Anne Applebaum, we hebben met haar gepraat over Poetin. En ze vindt Poetin doodeng, maar natuurlijk eindeloos fascinerend.
Ja, en zij zet hem ook in een traditie van andere Russische heersers
in de geschiedenis. En misschien dat we daarom Machiavelli dus ook herkennen in zijn moderniteit.
Je noemde al wat tijdgenoten van Machiavelli, maar er zijn er nog meer te noemen.
Jaap, hoeveel uur hebben we nog? Als ik je nou vertel. Allangs kwam Michelangelo. Allangs kwam Leonardo da Vinci als collega fortenarchitect. Ja? En ook als vriend van de koning van Frankrijk. Ik heb ooit verteld hoe de bejaarde da Vinci in 1519, dus in de nog in het leven van Niccolo Machiavelli, in de armen van Van Rassa, premier, koning van Frankrijk, stierf. Toen hij aan de Loire voor hem werkte. Nou, de koning van Hispanje heb ik altijd geëerd. Karel de Vijfde was keizer van Duitsland, koning van Spanje, in die laatste jaren van het leven van Machiavelli. En zijn voorgangers, Ferdinand van Aragon, nou die bespotte hij al een beetje. Keizer Maximilian, de voorganger van Karel, heeft hij uitgebreid mee onderhandeld. Die beroemde Habsburgse tantes, die buitengewoon slimme vrouwen, die de Nederlanden regeerden, Hongarije, Oostenrijk, ja, allemaal tijdgenoten van Machiavelli.
Dus had er in die tijd een CNN-achtig televisiekanaal bestaan, dan waren dit ook de mensen die daar zeer regelmatig op te zien waren geweest.
Ja. Dan had je dus een discussie gehad over hoe moet het nu met de Europese politiek tussen Thomas More, Erasmus en Machiavelli.
Ja, ja, we bellen even in met Florence. Niccolo Machiavelli, want er zijn weer ontwikkelingen.
Ja, maar mag ik ook mensen noemen die misschien in Europa niet meteen bekend waren, maar wel van enorme invloed ook op Europa. Suleiman de Geweldige, de sultan. De man die dus in 1529, we hebben het over deze tijd, Wenen belegerde. En keizer Karel de Vijfde dus met alle troepen van Habsburg van alles moest doen om te voorkomen dat de islam dus niet alleen de hele Balkan, maar ook nog heel Hongarije, heel Oostenrijk en Slovenië, we hebben het erover gehad, zou innemen. Op datzelfde moment was ook de islam enorm aan het expanderen in Azië. Want een tijdgenoot van Machiavelli is Babur, de eerste keizer van het grote rijk van de Mughal in India. Babur betekent tijger. Nou, een soort Julius II, denk je dan. Wie was ook een tijdgenoot? Hernán Cortés. En daarmee dus ook Montezuma, de keizer van het rijk van de Azteken in Amerika. Waarna die verschrikkingen kwamen van de pandemie. Die de bevolking in Amerika, de Indiaanse bevolking, decimeerde.
Ja, allemaal voorbeelden dus van heersers die in zekere zin op een nieuwe manier hun werk deden. En waar je dus ook, als je het zou bestuderen, wat Machiavelli dus ook deed, veel van kon leren.
En dus ook allemaal verbonden met het Europa van zijn tijd en de machthebbers waar Machiavelli direct mee te maken had. Pausen, heersers, koningen, bankiers als de Medici, kunstenaars als Leonardo. Mag ik nog één Nederlander noemen? Met wie hij dus veel te maken had en over wie wij in een volgend seizoen het zeker zullen hebben. En dat is Adriaan Floris Boeijens.
Is dat paus Adriaan de Zesde, een Nederlander die onverwacht gekozen werd?
Inderdaad. En dat was de leermeester, biechtvader, adviseur en ook vervanger van Karel de Vijfde, de koning van Hispanje. Toen hij als jong vorst keizer van Duitsland werd en dus naar Worms moest voor de Rijksdag, waar hij dus met Luther werd geconfronteerd. Je ziet hoe dit aan elkaar verbonden is. Toen was de regent van Spanje Adriaan Floris Boeijens. Dus namens Karel, het hart van het Habsburgse Rijk, het Spaanse Wereldrijk, werd door deze Nederlandse kardinaal geregeerd. En als dank werd hij gekozen tot paus.
Hoe kan dat we eigenlijk nooit meer iets horen over die Nederlandse paus?
Omdat hij heel jong daarna is gestorven. En hij extreem impopulair was in Rome.
Dus ook niet iemand om nog Hosanna-gewijs te bewieroken.
Maar we gaan het toch een keer over hem hebben, want die reputatie is geheel onterecht. Nou, die tijdgenoten, dat zegt al iets. Want dat is dus tijdgenoten met het Habsburgse Wereldrijk. Met India, met de sultan, met Montezuma en de Azteken. Daar zie je dus dat er voor het eerst een global community aan het ontstaan is. Het is de tijd dat Amerika wordt ontdekt en de Portugezen, Vasco da Gama en de anderen, ja, de wegen naar Azië, naar Japan zelfs ontdekken. Dat dat Habsburgse imperium Europees is en vervolgens ook een wereldwijd imperium wordt. Wat natuurlijk ook de Nederlanden en Portugal en dergelijke dus tot wereldomspannende netwerken maakte. Het is de opmars van de islam in India, maar ook in Europa, tot aan de poorten van Wenen. De scheuring in de christelijke Europa van Rome en de Reformatie. En natuurlijk wat wij noemen de Renaissance, die bloei van de kunsten. Terugkijkend, net als Machiavelli, naar de oudheid, Rome en Griekenland. Alfabetisering, massale boekdrukkunst, waardoor Luther zijn Bijbel onder het volk kon brengen. Zodat de volkstaal, maar ook dingen als media, zouden wij nu zeggen, en propaganda, ineens begonnen en een massaverschijnsel werden. En ja, die periode van dus globalisering die we hier zien, en nieuwe manieren van macht, en ook nieuwe verschijnselen van macht. Babur in India, Cesare Borgia in Italië. Dat is maar met één periode in Europa te vergelijken in onze geschiedenis. En die periode is in Betrouwbare Bronnen, in die vorige 199 afleveringen, toch wel eens aan de orde geweest. De tijd van, zeg maar, 1770, 1820. De tijd van Goethe, Jefferson, Napoleon, Wilhelm en Alexander van Humboldt.
Ja, 300 jaar na Machiavelli, 200 jaar geleden.
Zelfde periode van enorm geconcentreerde globalisering, politieke, revolutionaire, filosofische, industriële revolutie, nieuw denken. Een man als Humboldt, die dus als ontdekkingsreiziger, als geniaal analyticus, tot zijn dood met 90.
En enorme creativiteit. Interessant. Tijd van Machiavelli 500 jaar geleden. De tijd die jij nu noemt 200 jaar geleden. We zitten nu natuurlijk ook in een revolutionaire tijd. We zitten in het datatijdperk, in het internettijdperk. En dat leidt ook weer tot allerlei nieuwe creativiteit, zoals die periode ook heel veel creativiteit liet zien.
En dus kan die tijd, net als de tijd van Goethe, Jefferson en Humboldt en Tocqueville, ons zo verschrikkelijk veel vertellen. En dat wou ik eigenlijk vertellen, Jaap.
En zo begreep ik het ook, PG.
Prachtig.
PG, soms wordt er een beetje besmuikt gedaan als de naam Machiavelli valt. En helemaal als iemand een Machiavellist wordt genoemd, dan wordt soms gedacht dat is een belediging, terwijl de ontvanger dat misschien helemaal niet vindt. Maar er zijn ook wel eens geschriften tegen Machiavelli geschreven.
En het beroemdste boek tegen Machiavelli werd uitgegeven in Den Haag. We gaan nu naar het jaar 1739. Dus een tijdje later. En toen woonde in Den Haag een Fransman, Voltaire. En waar verbleef hij? Op de ambassade van Brandenburg-Pruisen. En het is wel heel vermakelijk, Jaap. Hij was een soort briefvriend van de kroonprins van Brandenburg-Pruisen, Friedrich. En die was in de brieven met hem in discussie gaan zeggen, er moet eigenlijk eens een goed boek worden geschreven, waarin wordt uitgelegd dat die Machiavelli ongelijk had. Namelijk dat vorsten, natuurlijk moeten ze zich goed laten adviseren en kijken naar de realiteit, maar je moet als vorst toch ook nobele bedoelingen hebben. Uiteindelijk moet jij toch de wereld vooruit willen helpen.
Had Frederik het idee dat mensen ook hem als een Machiavellist zagen en dat kwam hem natuurlijk niet van pas?
Nee, dat kwam bij. Hij was een, wat de Duitsers noemen, een Schöngeist. Hij was bekend als een intellectueel, een muzikus, dichter.
Iemand met ethisch hoge normen.
Ethisch hoge normen. En zijn vader, waar hij een heel moeilijke verhouding mee had, die hield eigenlijk vooral van exerceren en soldaten. Dus dit was ook een beetje een tegenbeeld van zijn vader. Dus hij schrijft, zeg maar, in de lente, zomer 1739... een essay in verschillende hoofdstukken. En dat had als werktitel L'Anti-Machiavel.
De Anti-Machiavelli.
Der Anti-Machiavel, dat was de Duitse titel. Maar hij schreef het uiteraard in het Frans, want het was voor een internationaal publiek. En hij dacht, hoe kan ik dat boek onder de mensen krijgen?
En Frans was toen, het woord zegt het al, de lingua franca.
Absoluut. Dus hij denkt, als ik naar Voltaire is even mijn concepten stuur, dan kan hij er misschien ook qua Frans nog even doorheen. Die heeft wel connecties. Want een prins gaat natuurlijk niet onderhandelen met uitgevers. Dat is te plat. Voltaire kon dat wel, bovendien die kende iedereen in Europa. En zeker in Den Haag, en dat was fijn, want in de Nederlanden was natuurlijk veel minder censuur op kritische boeken dan elders. En Voltaire denkt, dat is een leuk klusje. En die zorgt ook meteen dat een vriend in Engeland gaat vertalen, zodat ook in het Engels verschijnt. Voltaire had jaren in Londen gewoond. En zo wordt dat boek L'Anti-Machiavel in een aantal afleveringen van hoofdstukken in Den Haag bewerkt. Toezicht gehouden door Voltaire. En het boek is echt maar in juni van 1740 klaar. En dan stuurt de kroonprins Friedrich een eilbrief naar Den Haag. En ik lees nu voor wat hij schrijft aan Voltaire. Pour Dieu, achetez toute l'édition de l'Anti-Machiavel. O mijn hemel, koop de hele drukeditie van de Anti-Machiavel op.
Hij wilde niet dat het verspreid werd.
Nee, want zijn vader was net overleden. En dus hij was koning nu geworden. En als natuurlijk er een boek verscheen van hem, waarin hij schreef dat vorsten nobel en edel en dat moesten zijn, dan zou dat wat pijnlijk worden. Want hij was namelijk iets van plan, zodra hij aantrad, wat alles behalve edel was en betrouwbaar en loyaal en vroom.
En dan zou dat weer heel veel ruis op de zender geven.
Ruis op de zender, ja, dat is het inderdaad. Nou, Voltaire probeert het wel, maar het is onmiskenbaar zodat hij een deal heeft gesloten met de uitgever om tegen de prins te zeggen, ja, helaas, het lukt niet. Want Voltaire zag natuurlijk een bestseller. En de prins kon natuurlijk niet als auteur van dat boek staan. En ik heb hier de omslag voor mij, Jaap. Anti-Machiavel. Ou essai de critique sur le prince de Machiavel. Publié par monsieur de Voltaire. À la haie bij meneer Pierre Poupil.
Dus het is wel gepubliceerd. En eigenlijk nam Voltaire de verantwoordelijkheid op zich.
Gepubliceerd door monsieur de Voltaire. Heel Europa wist dus niet geschreven door monsieur de Voltaire. En iedereen wist dus wie het had geschreven. Dat gedoe leidde er overigens toe dat Voltaire nog jaren gelazer had, ik zeg het maar gewoon, met Nederlandse uitgevers, de Nederlandse overheid. Men heeft zelfs een aantal van de boeken van Voltaire verboden. Hij heeft enorm ruzie gemaakt met de uitgever Pierre de Hond. Want die had de geschiedenis van Rusland, die Voltaire had geschreven, in het geniep afgedrukt zonder naam Voltaire erop. Want dat kon in die tijd. De magistraat Den Haag, dus zeg maar de Jan van Zanen van toen, heeft het boek Pucel van Voltaire verboden. En de regering van de provincie Holland heeft het Philosophie de l'Histoire van Voltaire laten verbranden. Dus een heel warme relatie was er met de Nederlandse overheid niet. Hij was wel dol op de stad Den Haag. Maar dat kwam ook omdat er dames woonden waar hij graag op bezoek kwam.
Aha.
Waarom, Jaap, denk jij dat hij dat boek wilde laten opkopen? Die prins. Dat was ook heel eervol voor hem dat hij een bestseller in Europa had, die als het ware mensen uitlegde hoe je nobel als vorst kon zijn en rechtvaardig.
Nou ja, jij vertelde het eigenlijk al. Hij zou daarmee vergeleken worden met al die nobele motieven. Zijn eigen politieke praktijk zou daarmee vergeleken worden. En dat zou dan in zijn nadeel uitvallen.
Ja, Jaap. Want op hetzelfde moment dat hij koning werd, stierf de keizer van Duitsland, van Habsburg, Karel. En die had geen zoon, die had alleen een dochter. En die dochter kennen wij allemaal als keizerin Maria Theresia. En die moest enorm knokken om erkend te worden als vrouwelijke opvolger. Dus Frederik heeft dat enorme leger dat zijn vader zo geoefend had meteen laten marcheren in haar allerrijkste provincie, Silesië. En die heeft hij in anderhalf jaar ingenomen. Tegen alle vredesverdragen en alles in. Machiavelli, pur, zouden de Duitsers zeggen. En hij had dus geen behoefte dat dat boek op dat moment met die toon verscheen. Daarvan zei Voltaire toen de onsterfelijke woorden: de prins van Pruisen, le prince de Prusse, heeft een prachtige feesttaart gebakken bij zijn aantreden. En er vervolgens op gespuugd, zodat niemand een hap door zijn keel zou krijgen.
Gaat zien. PG Machiavelli, de grote schrijver in de Italiaanse taal. Tot op de dag van vandaag is hij zeer invloedrijk. Als we nou even naar Nederland kijken.
Oh jee, Jaap.
Naar de politiek van de laatste jaren.
Oh jee, Jaap.
Kunnen wij dan ook Machiavellisten aanwijzen?
Nou, mag ik er één noemen? In zekere zin dus met ere. Als toch wel de ultieme Machiavellist van de Haagse politiek van de laatste, en dan moet ik even tellen, 50 jaar, 40 jaar? Ja, hè? Jan Nagel.
Jan Nagel. Voor de mensen die naam voor het eerst horen, kan het me niet voorstellen. Maar hij was als jongere actief in de Partij van de Arbeid. Tientallen jaren daarna ook nog in die partij, ook lid van de Eerste Kamer geweest. Hij had een dubbelrol, want hij was ook nog eindredacteur van de politieke radio- en televisieprogramma's van de VARA. En later stond hij aan de wieg. Hij heeft opgericht een aantal partijen. Je kunt ze bijna niet meer tellen op de vingers van één hand. Onder andere Leefbaar Nederland, Leefbaar Hilversum.
Hij was de bedenker van Pim Fortuyn als lijsttrekker.
Ja, een partij van Peter R. de Vries, de Partij voor Rechtvaardigheid, Daadkracht en Vooruitgang. Precies de initialen van Peter R. de Vries. En natuurlijk van de partij 50PLUS, waarvoor hij zelf ook nog in de Senaat heeft gezeten.
En waar hij de ene na de andere lijsttrekker, scheuring en toestand van heeft beleefd, zo niet zelf veroorzaakt.
En je zou hem dus kunnen scharen als Machiavellist onder het kopje: het doel heiligt alle middelen.
Nou ja, dat zeg je nu wel heel bruut. Volstrekte amorele reaalpolitiek.
Jan Nagel, iemand die meestal in de coulissen werkt. Kun je ook politici noemen die wat zichtbaarder zijn of zijn geweest?
Nou, wat ik bijvoorbeeld een mooi, zuiver voorbeeld van Machiavellisme vond, was dat PvdA-leider Diederik Samson een wethouder uit Amsterdam, Lodewijk Asscher, naar voren schoof als vicepremier. En dat Samson werd beloond hiervoor, doordat Asscher zich als tegenkandidaat tegen Diederik Samson naar voren schoof om de nieuwe leider van de PvdA te worden. En toen zag je dat de Nederlandse kiezer Machiavellisme niet altijd beloont.
Interessant dat jij Lodewijk Asscher noemt. Ik weet uit de VVD dat Klaas Dijkhoff, de fractievoorzitter die onlangs afscheid heeft genomen, de jonge VVD-kamerleden, ook de nieuwe VVD-kamerleden, aanbeveelt een boek over Lodewijk Asscher, geschreven door Wilfred Scholten, De Val van een Politiek Talent. 400 pagina's over blijkbaar, althans als ik jou moet volgen, PG, een Machiavellist. Maar nu jij hier toch zit als gepatenteerd CDA-historicus, kunnen we ook in het CDA Machiavellisten aanwijzen?
Jaap.
Of mag ik die vraag jou niet stellen?
Natuurlijk.
Dan gaan we over naar de eindtune.
Machiavelli is natuurlijk een soort erelid van het CDA. Maar mag ik één voorbeeld geven? En dat is een heel actueel voorbeeld. Natuurlijk een moment van ultiem Machiavellisme dat in de geschiedenis van het CDA speelde, is de wijze waarop de partijvoorzitter van het CDA, de aanvoerder van die partij, alom gewaardeerd, ook kandidaat lijsttrekker Jaap de Hoop Scheffer, de nek omgedraaid heeft om zelf de leider te worden.
Dat was Marnix van Rij. En dat is een interessante. Want diezelfde Marnix van Rij is nu, vele, vele jaren later, interim voorzitter van opnieuw het CDA in problemen.
En opnieuw is er problemen rond de positie van mensen hoog in het CDA. Wie zei dat il principe niet actueel was?
PG, dankjewel. En misschien toch nog leuk om even te melden, helemaal aan het slot van een aflevering over Machiavelli. Er is ooit een Nederlandse vertaling van Machiavelli verschenen in de tijd van Thorbecke. En dat boek, die vertaling, is opgedragen aan Thorbecke. Kun je nagaan.
En dat heeft natuurlijk politiek absoluut, zeg maar, rechtvaardigheid. Want Thorbecke was natuurlijk, net als Machiavelli, een briljante denker over politiek, die ook niet vies was van af en toe heel duidelijke machtsgreep.
PG, we zijn aan het einde gekomen van aflevering 200 van Betrouwbare Bronnen. En ik kan me voorstellen dat je op dit gedenkwaardige moment muziek in je hoofd hoort klinken.
Ja, Jaap, echt iets verschrikkelijks. Want je zou denken, opera en Machiavelli, dat kan helemaal niet. Jawel hoor, er is een ongelooflijk Machiavellistische opera. Die ook helemaal gaat over zijn tijd en over zijn milieu. En dat is een opera van Gaetano Donizetti uit de glorietijd van het Italiaanse Balcanto, zeg maar 1830, 1860. En die opera heet Lucrezia Borgia. Dus een opera over die beeldschone, intelligente zus van Cesare Borgia. En die heeft een hele slechte naam. En hoe denk je dat dat komt? Als gifmengster. Als een vrouw die voortdurend trouwde met dan weer een nog hogere prins, als dochter van de paus. En dan ging die dood. Of die werd vermoord door haar broer Cesare. En een geweldig onderwerp voor een opera. Een slechte vrouw, ze is mooi, ze is fascinerend. En elke man die verliefd op haar wordt, die gaat eraan.
En als Niccolo Machiavelli deze opera zou zien, dan zou hij veel herkennen.
Dan zou hij denken, ik had het zelf bedacht kunnen hebben bijna. En die opera eindigt met natuurlijk haar ondergang. Want ja, zeker in de Belcanto-opera's, als de tragedies rond koninginnen en vorstinnen, dan eindigt dat natuurlijk met tragedische ellende. Dus Lucrezia Borgia heeft dan al haar minnaars vergiftigd. En op het toneel staan dan allemaal kisten van alle mannen waar ze dus wraak op genomen heeft. En één daarvan ontdekt ze, terwijl hij het gif heeft genomen, dat deze jonge man haar verloren kind is. Dus haar minnaar was haar zoon. En dan smeekt ze hem, drink het antischif, drink het al. En hij weigert het. Ach. En dan zingt zij de aria, adesso è mio figlio. En deze was mijn zoon. En dan pleegt ze natuurlijk zelfmoord terwijl ze zingt, want we zijn wel in de opera. En we horen nu La Stupenda, Joan Sutherland, de grote, zeg maar, iconische belcanto sopraan. Het slotzingen van Lucrezia Borgia, zeg maar de ultieme Machiavelli opera. Sonia.
Dat was Joan Sutherland uit de opera Lucrezia Borgia. Mocht je in deze aflevering wat klikjes hebben gehoord, dan waren die van fotografen van de Volkskrant. Want daarin verschijnt deze week een artikel over betrouwbare bronnen naar aanleiding van de 200ste aflevering. Geschreven door Gijs Beukers. En PG, dankjewel voor al deze mooie afleveringen die we samen hebben mogen maken. Ik hoop dat er nog vele zullen volgen. En laten we helemaal tot slot van deze aflevering teruggaan naar de Tweede Kamer van afgelopen week. We luisteren naar het SGP-Kamerlid Roelof Bisschop in debat over de toekomst van Europa. Debat wat hij voerde met premier Rutte en minister Sigrid Kaag. Roelof Bisschop.
Voorzitter, dank u zeer. De altijd actuele podcast Betrouwbare Bronnen stipte onlangs een boeiend en belangrijk onderwerp aan. Een citaat daaruit: terwijl Nederland informatietijd wacht op een kabinet, wachten Europa en de wereld niet op Nederland. Zo sloegen de presentatoren de spijker op de kop.
Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 200. Denk jij nu bij deze 200ste editie, ik ben nieuwsgierig naar nog veel meer afleveringen van Betrouwbare Bronnen en ik wil die ook mede mogelijk maken? Steun ons dan met een donatie. Word vriend van de show. Dat kan via vriendvandeshow.nl/bb. En deze link staat ook in de beschrijving van deze aflevering. Daar vind je trouwens ook een link naar een BBC-documentaire van een uur over Machiavelli. Tot volgende keer.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.